Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De titel van deze bijdrage is Festiniog Railway en het Stuwmeer. Er zijn een aantal plaatsen in de Welsh-taal die vermoedelijk nogal lastig zijn uit te spreken. Ik doe mijn best. De Festiniog Power Station is een 360 megawatt waterkrachtcentrale met stuwmeer nabij Festiniog in Gwynedd, Noordwest Wales. De elektriciteitscentrale heeft 4 waterturbines die binnen 60 seconden na het ontstaan van de behoefte op volle capaciteit elektrische stroom kunnen opwekken. De centrale heeft een opslagcapaciteit van ongeveer 1,44 gigawattuur, 5,2 terajoule bij maximale output gedurende 4 uur en heeft de capaciteit om heel Noord Wales gedurende meerdere uren van stroom te voorzien. De Festiniog Railway is een heritage line, een erfgoedspoorweg gebaseerd op 597 mm smalspoor, gelegen in Gwynedd in Wales. Het is een belangrijke toeristische attractie die zich voornamelijk in het Snowdonia National Park bevindt. De twee hiervoor genoemde opponenten stonden tegenover elkaar in de op één na langste rechtszaak binnen het Verenigd Koninkrijk. De restauratie van de Festiniog Railway als toeristische spoorlijn was in 1952 net begonnen toen de bouw van een elektriciteitscentrale de verbinding tussen de stations Portmadoc en Blownau-Festiniog van de lijn zou verbreken. Dit gebeurde doordat de noordelijke ingang van de Molwyn Tunnel en de spoorbedding ten noorden daarvan uiteindelijk onder water zouden komen te staan en de toegangswegen naar de werkzaamheden aan het meer en de stuwnaam langs en deels op de spoorbedding ten zuiden van het station Teignee Gwrtheuw zouden worden aangelegd. De restauratie van dit soort spoorwegen naar een toeristische spoorlijn, voornamelijk gerund door vrijwilligers, stond in die tijd in Groot-Brittannië nog in de kinderschoenen. En hoewel de Festiniog Railway zich in de laatste fase van het wetsvoorstel voor de centrale in het parlement verzette, werd het plan voor deze spoorlijn door een flink aantal parlementariërs afgeschreven als oude mannen en jonge jongens die met treintjes spelen. De wet van het parlement om de elektriciteitscentrale te autoriseren werd verleend op 16 mei 1955. De spoorlijn ontving daarna op 5 februari 1956 een zogenaamde notice to treat. Dat is een aankondiging dat men voornemens is om onroerend goed te onteigenen. En op de volgende dag een notice to enter, een definitieve beslissing die normaal gesproken tot 3 jaar na de eerste kennisgeving werd verzonden. De Molwyn Tunnel werd op 2 juni 1958 door de overheid gevorderd met op dat moment slechts 2 dagen tussen de kennisgevingen. Men nam de spoorlijn op geen enkele wijze serieus dus. Er was nog onredelijkheid. In de jaren 50 en 60 was het alsof Wales binnen de UK niet volwaardig meetelde. De vastberaden en snelle wijze van beslissen om dit stuwmeer aan te leggen stond niet op zichzelf. Dit soort meren kwamen daarbij niet ten goede van de bevolking van het aparte land dat Wales binnen Groot-Brittannië vormt. Er was namelijk besloten in het parlement in Londen dat Wales niet meebesliste over een zo belangrijke zaak bij de aanleg van meerdere stuwmeren in Wales. Een deel daarvan, zoals dit Teignee Gwrtheuw reservoir, was nodig voor de elektriciteitsvoorziening van met name de regio, niet in Wales dus, maar ten noorden ervan, in Liverpool. Andere reservoirs waren ook nodig voor Liverpool, maar dan voor de drinkwatervoorziening. Doordat het parlement hier direct over besliste, waren er geen consultaties met de bevolking van Wales. In veel gevallen moesten de bewoners van een regio of soms hele dorpen uit de krant vernemen dat het besluit genomen was om hun huizen en de omgeving eromheen onder water te zetten. De bouw van het Teignee Gwrtheuw reservoir stond namelijk niet op zichzelf. De bewoners van het plaatsje Capeldsaylin hoorden in 1955, een dag voor kerstfeest, dat de Avon Tremorin Vallei, waarin hun dorp zich bevond, onder water zou worden gezet, omdat het water nodig was voor de bewoners en de industrie van Liverpool, een plaats die zo'n 80 kilometer noordoostelijker ligt in Engeland. 125 gemeentes uit Wales steken die hier tegen protest aan en 27 van de in totaal 36 members of parliament voor Wales stemden 10 jaar later bij een hernieuwde stemming tegen het plan. Nog datzelfde jaar in 1965 werd 3,2 vierkante kilometer van de vallei onder water gezet. Van de 67 inwoners van de vallei raakten 48 mensen hierdoor hun huis kwijt. Rond die tijd was, behalve dat Wales vaak bij dit soort beslissingen niet voor vol werd aangezien, er ook nog het probleem dat in dergelijke gevallen de schadevergoeding niet goed geregeld was. Men kreeg niets of heel weinig. De zaak van het plaatsje Capeldsaylin had grote gevolgen. Niet alleen eiste Wales dat het bij dit soort zaken serieus genomen zou worden, wat in het vervolg ook gebeurde. Hier was al vanaf 1964 een begin mee gemaakt. Ook werd vanaf begin jaren 70 de compensatie bij onteigend onroerend goed in de UK uiteindelijk goed geregeld. Met de Vestiniog Railway ging het vergelijkbaar als bij Kapellskjelen. Doordat de ingang van de spoortunnel zich onder water kwam te bevinden, was de lijn maar voor een deel bereidbaar. Van de in totaal 21,5 kilometer was 4 kilometer vanwege het stuwmeer en de toegangsroute op en langs de rails niet meer bruikbaar. En de resterende lijn was dus in twee delen gesplitst. Daardoor was vanaf het station, dat gewoonlijk als opstappunt gebruikt werd, er nog maar een kilometer of 10 bruikbaar. De Vestiniog Railway liet het recht er niet bij zitten en begon in 1956 een rechtszaak om een redelijke compensatie te verkrijgen voor het verlies van hun lijn. Dit werd dus de op één na langste rechtszaak in de Britse juridische geschiedenis. En het was uiteindelijk in 1972 dat de zaak werd beslecht. De zaak duurde daarbij in totaal 16,5 jaar. De relatie tussen de twee partijen was in de begindagen bepaald niet goed, omdat de Central Electricity Generating Board, de CEGB, een overheidsorganisatie voor de elektriciteitsvoorziening in Engeland en Wales, ervan overtuigd was dat de raad van bestuur van de Vestiniog Railway doelbewust een zieltogende spoorweg had gekocht met als enig doel om zelf het bedrag van de compensatie in eigen zak te steken. Charles Goode maakte vervolgens plannen voor een nieuwe route langs de westelijke kant van het stuwmeer, waarvan werd overeengekomen dat deze in de plannen in de procedure zouden worden opgenomen. De CEGB echter verplaatste vervolgens de locatie van het schakelstation van de waterkrachtcentrale, waardoor deze route onpraktisch werd. Raadgevende ingenieurs Livesey en Henderson produceerden vervolgens een nieuwe route langs de oostkant van het stuwmeer, die echter veel duurder was om te implementeren. De Vestiniog Railway streefde naar een equivalente genoegdoening, een bedrag van de werkelijke kosten, waarbij de British Electricity Authority, later de Central Electricity Generating Board, de volledige kosten van de bouw van de vervangende route voor wat verloren was gegaan zou betalen. Op basis van de hogere kosten van de oostkantroute oordeelde de Lands Tribunal, het hoogste rechtscollege, dat equivalente herinvoering alleen gerechtvaardigd zou zijn als het aantal passagiers van de Heritage Line, de toeristische route, zou stijgen van 76.000 naar 196.000, waardoor de meeste betrokkenen van de kant van het elektriciteitsbedrijf niet als binnen de grenzen van het mogelijke werd beschouwd. In werkelijkheid waren die aantallen in 1967 al hoger dan 196.000. Uiteindelijk werd een plan bedacht dat uitgesteld onderhoud werd genoemd en dat vormde de basis voor de werkelijke uitbetaling. Tijdens de laatste hoorzittingen bij het National Tribunal werd druk uitgeoefend op de CEGB om een route aan de goedkopere westkant toe te staan. En de Vestiniog Railway kreeg een bedrag van £65.000 toegekend voor de aanleg. Daarnaast een rentebetaling van £30.000 voor de 16,5 jaar dat het geduurd had. En daarnaast moest de CEGB alle juridische kosten betalen. De volledige tekst van de beslissing beslaat 15 pagina's. Terwijl het grootste deel van de herstelde route die in spiraal bij Dewald en een nieuwe Molwindtunnel omvatte werd gebouwd door vrijwilligers, werd het gedeelte direct achter de elektriciteitscentrale gebouwd door Sir Alfred McAlpine Northern Limited, omdat het 4 ingegraven bruggen omvatte om de spoorbedding over de inlaatpijpen van de elektriciteitscentrale te leiden. De spoorlijn is overigens nu de op één na best bezochte toeristenattractie van heel Wales. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.